Hallo beste luisteraar en welkom bij alweer het tweede seizoen van Jonge Denkers, de podcast.
Ook dit seizoen gaan we weer met verschillende jonge denkers van politieke jongerenorganisaties in gesprek.
Ik ben Michiel van der Linden.
En mijn naam is Annelies Becker, welkom terug.
En we trappen de eerste aflevering meteen goed af met twee jonge denkers. Want we zitten hier met Sabine Scharwachter, voormalig voorzitter van de jonge organisatie van GroenLinks Dwars. En de huidige voorzitter van de jonge organisatie van GroenLinks Dwars, namelijk Rick. Ja, we moeten even stilstaan bij je achternaam, want die achternaam is, ik geef je even het woord.
Timmermans,
ja, het is ongelooflijk hoe ver de invloed van Frans Timmermans nu al lijkt.
Ongekend. Ongekend. Ik weet, het is geen familie van me, maar als dat wel zo is, ik sta open voor een DNA-test.
Je komt niet toevallig ook uit Zuid-Limburg?
Ik kom uit Zuid-Nederland, ik kom uit Brabant.
We gaan het vandaag hebben over de verkiezingen, over de fusie tussen GroenLinks en PvdA, de campagne en de peilingen. Ja, en misschien leuk als jullie je allebei even kort voorstellen aan de luisteraars.
Mijn naam is dus Rick Timmermans, ik ben 23 jaar en ik ben nu voorzitter van Dwars. Dat is eigenlijk mijn voornaamste bezigheid op dit moment. Daarbuiten ben ik wel ook nog fan van voetbalclub XC Waalwijk.
Kijk, dankjewel. En Sabine is natuurlijk oude bekende voor ons, maar misschien leuk voor de luisteraars dat je nog een update geeft.
Ik werk als freelancer, voornamelijk in de campagne communicatiehoek. Ik studeer ook nog deels geschiedenis en postcolonial studies. En daarnaast ben ik allround activist en doe ik een heleboel onbetaalde, vrijwillige, maar hele leuke activistische dingen. En ook nog steeds heel actief binnen GroenLinks als een gewoon actief lid, maar wel een kritisch lid op wat er zo al gebeurt in de partij.
Wat natuurlijk interessant is dat jullie zijn allebei voorzitter geweest van Dwars. Dat is een jonge organisatie specifiek gelieerd aan GroenLinks. Maar GroenLinks en de Partij van de Arbeid zijn nu gezamenlijk de Kamerverkiezingen in te gaan. En ik weet nog, Sabine, dat jij daar best vocaal dingen van vond. Dus ik ben eigenlijk bij jullie allebei benieuwd hoe jullie naar die fusie kijken nu en hoe jullie ernaar kijken ook dat ze dus gezamenlijk de verkiezingen ingaan.
Ja, het klopt inderdaad dat ik best vocaal was toen de fusiediscussie in volle gang was afgelopen jaar. Ik moet wel benadrukken dat ik toen al en nu nog steeds kritisch was op de fusie, vooral omdat ik een bepaalde inhoudelijke koers voorsta voor GroenLinks, die toen al een stukje groener, linkser en progressiever zou moeten zijn in mijn ogen. En ik zag dat gewoon met de PvdA niet of moeilijker gebeuren. Ook omdat PvdA is gewoon een stukje gematigder op een aantal vlakken. En ja, nu zijn we met name door de val van het kabinet in een situatie beland waar heel veel mensen het gevoel hebben van we hebben eigenlijk weinig keus met hoe ver dus linkse samenwerking al gevorderd was. Dus eigenlijk merkte ik al, misschien sinds de Eerste Kamerfracties samengingen, dat er heel weinig ruimte nog was om daar om dat nog uit elkaar te brengen, zeg maar. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk het einddoel van welke inhoud willen we dan voorstaan, dat die nog niet per se uit zicht is. Dus heel veel mensen vragen mij ook van waarom ben je nog steeds actief bij GroenLinks en nu dus ook een beetje bij PvdA. Nou, de reden dus is omdat ik nog steeds wel ruimte zie om binnen deze samenwerking wel nog steeds de koers te proberen te beïnvloeden. Ook al denk ik dat het een stukje moeilijker is geworden nu ze eenmaal samen zijn gegaan. En ook met wat dat heeft betekend voor de standpunten in het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld.
En denk je dan dat het vooral de snelheid is geweest waar mensen moeite mee hebben? Dat het zo snel en natuurlijk met een redelijk plotselinge verkiezing, dat de reden is dat mensen er moeite mee hebben? Of denk je echt die ruimte, het GroenLinks geluid binnen nu twee partijen op één lijst?
Ik denk dat het moeilijker is om een groener en linkser en progressiever koerswil ten opzichte van GroenLinks. Dan is het nog moeilijker als daar een veel meer gematigde, gecentristischere partij bij komt. Omdat je dan een groter deel moet overtuigen van een deel ook nog verder van je afstaat. En ik kan je vertellen dat het al binnen GroenLinks alleen soms best wel moeilijk was om ze een stukje naar links te trekken. Dus dat is, ik ben best wel pragmatisch daarin. Dat ik dus dacht van, met die fusie wordt dat gewoon moeilijker. Los van dat ik ook denk dat ze gewoon twee verschillende ideologieën voor staan. Hè? Dat ook niet makkelijk met elkaar te verenigen is. Maar dit is de voornaamste reden waarom ik er vocaal over was.
Helder. En dan Rick natuurlijk.
Ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd voorstander ben geweest van meer linkse samenwerking. Tussen GroenLinks en PvdA, maar eigenlijk ook met andere linkse partijen. Dat komt voornamelijk omdat, ja, omdat het, zeker als je in de Haagse bubbel zit, dan lijkt het denk ik heel erg alsof de verschillen enorm groot zijn. En ik ben er ook wel van overtuigd dat er verschillen zijn. En belangrijke verschillen zijn, maar ik denk dat een hele hoop kiezers dat in vele mindere mate zo zien. En ik heb altijd... Ja, ik ben toch sowieso een wat meer rode GroenLinkser altijd geweest. Een rode dwarser ook nog steeds. Dus ja, ik sta daar misschien ook, stond er waarschijnlijk ook wat meer voor open dan misschien iedereen. Maar dat betekent niet dat ik niet... Sabine, jij had het over dat je, dat je altijd een GroenLinks net iets progressiever en groener wilde maken. Ja, dat is natuurlijk iets waar dwars altijd voor staat. En dat is niet anders nu de Tweede Kamerfractie gefuseerd is en ook samen de verkiezingen ingaat. Ik denk juist dat de samenwerking eigenlijk alleen kan lukken als we ervoor zorgen dat dat geluid gehoord wordt en dat er ruimte voor blijft binnen de partij. Zowel van een wat radicale rood geluid als een radicale groene geluid. En ik denk eigenlijk ook dat daar een hele belangrijke rol ligt voor de jongere partijen om daar toch aan te blijven trekken.
En, om daar meteen even op aan te haken, want Sabine zei in de vorige seizoen dat de rol van dwars is om ook kritisch constructief naar GroenLinks te zijn. En jullie hebben natuurlijk een gezamenlijk congres gehad nu. Je mocht input geven op het verkiezingsprogramma. Hebben jullie die ruimte nu ook gevoeld om als dwars echt die rol weer te pakken, kritisch en constructief?
Ja, ik denk dat we die rol heel mooi hebben vormgegeven, dit verkiezingscongres. We hebben volgens mij, ik weet niet precies hoeveel amendementen het waren, maar volgens mij in ieder geval meer dan 100 amendementen ingediend op het verkiezingsprogramma, waarvan ook volgens mij iets van 70 of 80 een positief advies meteen kregen in de pre-stemming. Dus ja, die zijn er ook gewoon allemaal doorheen gekomen. Dat is ontzettend mooi. Dat heeft echt gewoon gezorgd voor wat meer een radicaal kleurtje op het verkiezingsprogramma, denk ik. Maar er zijn ook wel een aantal amendementen verworpen. En de belangrijkste daarvan is het amendement dat ging over de compensatie op het niveau van de basisbeurs voor de pechgeneratie. Die is kantje boord verworpen. Daar zijn we nog wel een beetje bitter over gezegd. En daar hebben we het laatste woord ook nog niet over gezegd.
Je noemde net ook jongere partijen. Want de PvdA heeft natuurlijk ook een jongere partij, de Jonge Socialisten.
Ja.
Is er sprake van dat jullie ook samengewerkt hebben op het congres, maar ook dat misschien in de toekomst dat één jongere partij wordt?
Laat ik beginnen met zeggen dat we inderdaad op dit moment al samenwerken. Dat doen we namelijk in de campagne. We hebben een gezamenlijke campagne opgetuigd met de Jonge Socialisten. Waarin we eigenlijk gewoon de krachten hebben gebundeld. Dat is tot nu toe een hele leuke campagne. Voor het congres hebben we wel samengewerkt. Zeker ook met een paar individuele JS'ers bijvoorbeeld. Ook bijvoorbeeld voor dat amendement over de compensatie van de pechgeneratie. Of dat ooit zal leiden tot een fusie. Als GroenLinks en PvdA besluiten om officieel te fuseren, want ze zijn nu alleen is de Tweede Kamerfractie en de Eerste Kamerfractie zijn gefuseerd. Of hebben ze gedeeltelijke fractie geloof ik bij de Eerste Kamer. Als het ook echt één partij wordt, dan moeten dwars en de Jonge Socialisten ook gaan kijken wat doen wij. Want volgens de wet financiering politieke partijen kan er maar per politieke partij één jonge organisatie worden aangemerkt. Om de subsidie te ontvangen, dan zal er in ieder geval er moet één jongere partij overblijven.
Ja, Sabine, maar hoe kijk jij naar de mogelijke fusie van dwars en JS?
Nou, ik denk dat wat Rick zei, dat het onvermijdelijk is op het moment dat GroenLinks en PvdA definitief zouden gaan fuseren, afhankelijk van hoe de verkiezingen nu gaan. Ik denk dat weinig keus is eigenlijk.
En we hebben het natuurlijk net al even over Frans Timmermans gehad. En het is dan niet een verre oom van jou, Rick. Maar ben je wel fan van hem? Of had je liever een GroenLinkser als lijsttrekker gezien?
Toen GroenLinks PvdA besloten om een gezamenlijke lijst te doen, waar ik overigens voor heb gestemd, heb je natuurlijk altijd het risico dat iemand van de andere partij de lijsttrekker wordt. Dus ik heb er altijd rekening mee gehouden dat het een PvdA kon worden. En van de PvdA's denk ik dat dit een van de betere PvdA's is om het te doen. En ik ben er eigenlijk ook heel blij mee dat hij het doet. Ik denk dat het heel goed is dat er een PvdA zit met een enorme groen gezicht. Hij heeft natuurlijk in Europa heel veel zich hard gemaakt voor klimaatbeleid. Dat merk je nu ook nog steeds al terug in alle speeches die hij tot nu toe doet. Hij heeft het continu over klimaatrechtvaardigheid. Dat stemt mij wel heel gelukkig, moet ik zeggen. Natuurlijk denk ik dat hij af en toe wat radicaler kan doen. Maar dat waar we het net over hadden, daar zullen wij ons voor blijven inzetten. En ik ben wel heel blij ook dat GroenLinks PvdA ervoor hebben gekozen om Esma Lala op nummer 2 te zetten. Ik denk dat het heel goed is om een vrouw van kleur met ook een GroenLinks met een heel rood hart op nummer 2 te zetten. Ik denk dat dat een mooie aanvulling is op Frans Timmermans. En ik denk ook dat de rest van de lijst met ook aardig wat jonge mensen eigenlijk op dat ook al is.
Daar gaan we natuurlijk zo op door, ook hoe de campagne en ook de peilingen eruit zien. Maar eerst natuurlijk nog even de vraag aan Sabine of zij ook heel content is met Frans Timmermans.
Nou ja, weet je, ik denk dat Frans Timmermans de enige keus was die we hadden voor onze lijsttrekker. Ik denk niet dat het verstandig was geweest om een lijsttrekker of een partijleider van één van beide partijen naar voren te schuiven. Daar kleeft toch iets te veel de eigen partij aan. Terwijl je als samenstelling toch een beetje de zweem van iets nieuws naar voren wil brengen. En Frans, die ik noem ook echt Frans als het mijn buurman is, maar Timmermans.
Ziet ook uit.
Timmermans, die is natuurlijk inderdaad wat Rick zegt. Hij komt sowieso van buiten als in. Hij komt uit Europa, dus hij heeft iets neutraler imago. Maar hij is dus inderdaad een PvdA'er die veel bezig is met klimaat. Dus dat is in die zin gunstig. Hij heeft ook gewoon een dikke cv. Dus in die zin kan je daar ook. Ja, is dat gewoon strategisch handig dat je daar ook mee kan gaan wapperen in verkiezingstijd. Dus ja, het is niet mijn ideale kandidaat. Maar onder omstandigheden, bij gebrek aan beter, denk ik van oké, prima. Ik was eerst redelijk neutraal over de keus. Al moet ik zeggen dat hoe vaker hij zijn mond opentrekt, nu de campagne vordert, hoe minder enthousiast ik word. Maar dat heeft er ook meer mee te maken. Ja, dat is gewoon omdat hij. Mij spreekt hij persoonlijk niet aan. Ik vind hem echt niet inspirerend. Ik kan me voorstellen dat misschien een deel van Nederland denkt, nou, dat is echt een degelijke premierskandidaat. Nou, prima. Dan zijn er genoeg mensen op de lijst die mij wel aanspreken. Nou, Kautar is nu helaas gestopt, maar Lisa Westerveld, Esma Lala, er zijn echt nog wel. Senna hebben we nog, Senna Matoeg, Hap de Moederhoop. Weet je, er zijn echt wel, er is wel keus. Dus daarvoor hoeven we het stemmen niet te laten. Maar waar ik me wel, ja, ik maak me wel zorgen om sommige uitspraken die Timmermans afgelopen week ook heeft gedaan rondom Israël-Palestina, maar ook om bepaalde uitslagen van het congres. Het ging over het Koningshuis, dat we dat daar nu vanaf nu officieel, we zeg ik ook, als we GroenLinks en PvdA zijn, dus nu voor de Republiek. Ik vind het een beetje een borrelpraatdiscussie, maar goed, het is wel iets waar het congres over heeft besloten. En ik denk dat Timmermans als lijsttrekker wel daar dan voor moet gaan staan, in plaats van dat al bij voorbaat eigenlijk van tafel vegen van daar ga ik niks mee doen. Het voelt toch wel een beetje alsof we daar voor spek en bonen hebben gezeten de hele zaterdag. Dus dat soort dingen maken wel dat ik denk, Frans, doe nou niet, weet je wel, kom op. Ik wil je best leuk vinden, maar je moet me wel iets geven.
Herken jij dat, Rick? Dat hij soms een beetje uitglijders maakt waarvan je als GroenLinkser misschien kan denken, oeh, wat beter gekund?
Tot op zekere hoogte. Ik denk ook dat dat onvermijdelijk is eigenlijk. Op het moment dat je pas net samenwerkt. En ja, inderdaad ook wat hij zei over het Koningshuis. Ja, nee, Dwars is ook gewoon voorstander van afschaffen van de monarchie. We hebben ook een positief gegeven over dat amendement. We waren hartstikke blij dat het erdoor was. En dan, ja, als je dan hoort dat de lijsttrekker zegt van ja, ik ben er eigenlijk niet zo enthousiast over. Dat is jammer. Komt misschien ook omdat ik zelf ook best wel een republikein ben. Maar daar werd ik niet zo vrolijk van. Ik denk wel dat dit. Dat dit soort kleine uitglijders er een klein beetje bij horen.
Ik had gelezen dat de Verenigd Links, dat die titel nooit in het leven is gekomen omdat ze te laat waren met het indienen. Kunnen jullie dat vestigen?
Nee, dat heeft ermee te maken dat als je meedoet als één lijst, maar wel met twee losse partijen, dus er zijn niet gefuseerde partijen, twee losse verenigingen, dan is het wettelijk verplicht, geloof ik, dat je dan de partijnamen van beide partijen in je lijsttitel laat terugkomen. Dus het had nog Verenigd Links GroenLinks PvdA kunnen heten, maar ik denk dat Beck dan weer net niet lekker. Dus misschien voor de herkenbaarheid hebben ze hiervoor gekozen. En het is dan wel grappig om te zien dat echt alles van welke naam eerst komt tot welke procedures op een congres gebruiken, dat echt tot in detail is uitonderhandeld. Dus we hebben Timmermans als lijsttrekker en dan GroenLinks als eerste partij. En zo hebben we weer de methode van het PvdA op het congres overgenomen. En nou ja, allemaal, dat is dan wel grappig om te zien of zo, hoe dat in de praktijk gaat.
Nee. Maar ja, ik vond die naam Verenigd Links ook echt heel onprettig in het oor vallen. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken.
Ja, het is ook een naam die niet helemaal klopt. Want er zijn ook gewoon. Er zijn andere linkse partijen die zich niet hebben verenigd met deze partij. Dus ja, dat had ik. Ja, het is in principe een vereniging van twee linkse partijen. Dus in die zin had het.
Ja. En deels verenigd links klinkt ook weer zo.
is wel de werkelijkheid. Maar, ja.
Linkse wolk had nog gekund.
En ik moet wel zeggen dat ik echt het groen mis daar. Ik ben ook niet per se een groene GroenLinks, om maar zo te zeggen. Ieder een paarse of een rode of zo.
Ja, maar verenigd GroenLinks is wel heel erg op jullie framing.
Ja, maar het is wel... ik denk dat voor veel GroenLinksers, althans, een van de belangrijkste redenen om GroenLinks te stemmen was omdat ze op een groene partij wilden stemmen. Ja. Die ook nog links is. En ik denk dat GroenLinks eigenlijk de meest geniale partijnaam ever is. Want je vat beide aspecten eigenlijk in één. Dat, ja, ik weet niet of er een beetje... Misschien krijg je dan de groene arbeiders of zo. Zo'n soort mix. Maar ik zou wel mooi vinden als ze gaan fuseren dat het dan toch... Dat zowel groen als links... in een synoniemvorm terugkomen.
Ja, dat is natuurlijk waar. Want als we echt gaan fuseren, dan kunnen jullie natuurlijk ook op een congres een nieuwe naam kiezen als vereniging, neem ik aan. Dus dat wordt ook nog een heel leuk ding, als het er ooit van komt.
Ik ben benieuwd of we daarover mogen stemmen, maar dat gaan we zien.
Ja. Ja. Wat denk jij? Annelies, ik kijk even wat als je zou... Denk je niet dat jullie erover zouden mogen stemmen? Dat het gewoon wordt aangekondigd?
Ik heb geen idee.
Lijkt me wel dat ik mag hopen hoe verder we dat proces in gaan, hoe democratischer het moet worden.
Ja, toch?
Absoluut. Maar ik weet niet of we zeg maar elk voorstel mogen doen. Of dat ze een paar opties geven.
Dan krijg je ook van die grappige namen die mensen gaan indienen. Ik weet niet of
dat is. Dwars had bijna geheten. Iets van de spin in de linkerhoek die de rechtse kamer intuurt of zo.
Nee, de spin in de linkerbovenhoek van de kamer. Ja, klopt.
De campagne is weer goed begonnen met gelukkig niet de Verenigd Links naam dan. En ik zag al hele mooie posters voorbij komen. En heeft Dwars nog leuke campagneacties op de agenda staan?
Zeker. Wij hebben dus ook onze eigen campagne inderdaad gestart. Los van GroenLinks PvdA, maar ook met de jonge socialisten. Die campagne die is eigenlijk een beetje gecentreerd rond de slogan. Politiek is geen spelletje. En dat heeft ermee te maken dat wij in onze omgeving vaak horen van dat er geen vertrouwen is in de politiek. Het zijn alleen maar spelletjes die ze daar spelen. Machtsspelletjes die ze spelen over de rug van mensen. En dat vonden we eigenlijk best wel passen bij de manier waarop de afgelopen jaren politiek is bedreven. Op een vrij neoliberale manier. Waarbij er eigenlijk weinig ruimte was voor de menselijke maat. En ja, toch om dat ook weer aan te spreken, hebben we voor die slogan gekozen. We hebben ook zelf inderdaad een 6 of 7 posters. Ook met en stickers en de volle bubs en campagnemateriaal ligt klaar. Wij gaan ook campagneacties doen inderdaad. En eentje daarvan zal ook iets met dat spelletjes thema zijn. Maar ik ga nog niet te veel vertellen.
Oké. Okay. En Sabine, kunnen we jou ook met een GroenLinks PvdA sweater de straat op zien gaan? Dit is trouwens wel, voordat je daar antwoord op geeft. De PvdA die gaf natuurlijk altijd rozen. Wordt dat nu iets anders? Of worden allerlei dingen gecombineerd?
Ik las het laatste nieuwsartikel, als ik me niet vergis, dat ze dat niet meer zouden doen. Omdat het en te duur was en niet klimaatvriendelijk genoeg.
Beter een stekje geven.
Goed herinneren hoor. Maar dat stemt mij eigenlijk al vrolijk. Desondanks dat ik de roos in het logo van de PvdA wel heel leuk vind.
Ja. Oké, dan nu door naar Sabine, sorry.
Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Ik heb eigenlijk voor mezelf bedacht... ik ga me tegen die partijen aanbemoeien rondom het verkiezingsprogramma, eventueel de kandidatenlijst, dat soort interne perikelen. Mm-hmm. En als ik daar tevreden genoeg over ben, dan zou ik nog wel overwegen om mee campagne te voeren. Maar ik ben bang dat het er niet echt in zit naar aanleiding van de uitslag van het congres. Maar dat is gewoon, en zeker met hoe het komende weken nog gaat ontwikkelen met hoe ze zich blijven uiten over Israël-Palestina en andere onderwerpen. Vind ik wel een belangrijke graadmeter. Maar ik weet niet. Ik zie zeg maar mijn lidmaatschap van de partij. En mijn eventuele stem of promotie van de partij. Zeg maar als twee dingen. Mijn lidmaatschap en mijn contributie krijgen ze zo. In ruil voor mijn inspraak. En campagne... werk en mijn stem, die moet ze wel verdienen.
Ja, Sabine, het weer een vraag voor jou. Maar in de vorige aflevering van het vorige seizoen, toen vroeg ik jou welke partij ligt het dichtst bij GroenLinks. En toen zei je PvdA en D66. En
heb deze aflevering dus helemaal niet terug meer geluisterd, maar had ik het wel even moeten doen, want ik weet echt mijn god niet meer wat ik heb uitgekraamd daar. Maar oké, ja, dat zei ik.
Ja, en jij vond PvdA meer sociaal-economisch overeenkomen en D66 meer op groene en progressieve thema's. En je maakt het zelfs nog bonter, en toen zei je dat... dat qua mensbeeld het zelfs met bijeen Partij voor de Dieren de SP was.
Ja, ik weet al wat ik heb gezegd, inderdaad. Ja, ik denk dat mijn punt toen was dat de aantrekkingskracht van GroenLinks voor mij heel erg zit van dat we hebben eigenlijk raakvlakken met al deze partijen. Hè? En ik denk dat PvdA en D66, nou ja, ik weet niet of het dichtst bij is, maar wel een grote overeenkomst is dat het allemaal... in principe compromisbereide of regeringsbereide partijen zijn. Al ligt het op de inhoud met D66 zeker nog wel echt al een stuk uit elkaar. Ook al kunnen we ze denk ik wel goed vinden op bepaalde progressieve thema's en soms ook nog op klimaat en dat soort dingen. Maar qua principes zou ik denken dat inderdaad de linksere partijen weer dichter bij GroenLinks liggen. En met het verschil dat zij misschien... nou ja, iets minder bereid zijn om die nog uit te ruilen. Om te kunnen medegeren, zeg maar. Ik denk dat ik dat bedoelde toen.
Ja. Ja, en Rick, zou jij ook opengestaan hebben voor een fusie met D66?
ik denk zomaar dat dat een moeilijk verhaal zou zijn geworden. En dat komt niet omdat ik nou per se D66 zo'n lastig of zo'n vervelende partij vind. Wat Sabine zegt, GroenLinks werkt enorm vaak samen met D66 op het gebied van klimaat en de paarse thema's, zoals we dat bij Dwars noemen. Dus inclusiviteit, diversiteit, dat soort zaken. Maar inderdaad, op principieel gebied gelooft D66 toch voor mij iets te vaak in het neoliberalisme. Ja, loslaten of in het economie zien als de basis van alles. Dat is een fundamentele andere manier van kijken naar de politiek en de rol ook van de politiek dan linkse partijen doen. Dus dat zie ik niet zitten.
Dan gaan we alweer naar het laatste thema van de avond, namelijk het vertrouwen in de politiek, of eigenlijk beter gezegd het gebrek aan vertrouwen in de politiek. En we zijn heel erg benieuwd hoe de jongere partijen dwars daar naar kijkt.
Zoals ik eerder al noemde, is dit een van de thema's waarop wij eigenlijk onze campagne hebben proberen in te haken. En dat heeft er echt mee te maken omdat... Als je kijkt naar de afgelopen 12 jaar politiek, is er politiek gevoerd met het idee van laissez-faire in het achterhoofd. Van de heilige markt regeert en de overheid kan alles loslaten. En dat is op alle thema's, is dat gebleken op het thema op het gebied van wonen, op het gebied van klimaat en de jeugdzorg, op het gebied van humaan migratiebeleid. Het is allemaal losgelaten of juist doelbewust tegengewerkt, zoals het in het geval is bij het migratiebeleid. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat een hele hoop mensen het gevoel hebben, wat doet de politiek nu voor mij? En dat heel veel jongeren die dat gevoel ook delen. En dan is de sprong al gauw gemaakt naar partijen die makkelijkere oplossingen bieden, maar misschien niet betere oplossingen, op extreem rechts bijvoorbeeld. En ik denk dat echt dat een van de grootste taken van de linkse politiek voor de komende jaren is om echt weer sociaal beleid gaan voeren en daarmee ook het vertrouwen van mensen in de politiek weer te doen toenemen. Ik denk echt dat de basis ligt voor vertrouwen in de politiek is fatsoenlijk sociaal beleid voeren. En niet alle beleidsthema's laten liggen. Ik hoop heel erg dat GroenLinks PvdA de grootste wordt de komende verkiezingen, want dan gaat dat als het aan mij ligt gebeuren.
Ja, mooi verhaal. Kun je daar nog over zien, Sabine?
Het is geen wedstrijd, hè?
Nee, ik moet het zeggen. Ik denk niet dat ik dat beter kan verwoorden. Maar misschien waar ik wel nog wat ik wil toevoegen, is waar ik me heel erg zorgen over maak als het gaat om het wantrouwen in de politiek. Maar ook de democratie die gewoon onder druk staat. Hè? Dus dat mensen, heel veel mensen in Nederland zich niet gehoord voelen. Of dat nou zeg maar de boze boeren zijn of de... mensen die kiezen voor extreem rechts, of mensen die geleden hebben onder het toeslagenschandaal, of de situatie in Groningen, maar ook alle klimaatdemonstranten die op de A12 lagen. Eigenlijk al deze groepen, wat hebben ze gemeen, is dat zij zich niet gehoord voelen door een overheid die hun hoort te representeren. En wat ik daar eng aan vind, is dat die onvrede die dan ontstaat in de samenleving, dat kan gewoon heel erg op ja, gaan blijven borrelen. En uiteindelijk komt dat steeds, kan dat tot steeds meer uitbarsting komen, zeg maar. En dan krijg je gewoon dat mensen en ja, dat gewoon... Het is een beetje een vicieuze cirkel van de overheid laat de democratie afbrokkelen, waardoor mensen ook minder vertrouwen hebben in de democratie, waardoor zij ook antidemocratischer gaan denken of stemmen, of niet meer gaan, of afhaken, niet meer gaan stemmen, niet meer hun stem laten horen. Wat je ziet bij demonstraties ook, dat die ook dat er steeds meer repressie is vanuit de politie. En ja, dus, ik vind dat een enge dynamiek, waar we eigenlijk te weinig aandacht voor hebben en ook te weinig mee doen. Ja, dus ik ben het mee eens dat zeg maar de sociale basis heel belangrijk is. Maar ook de representatie in de politiek. En of mensen het gevoel hebben dat de overheid er voor hun is. En ja, dat zit hem in zoveel dingen. Hè, van kun jij, wat ook een groot probleem is, dat je de overheid heel onbereikbaar is. In sommige regio's gewoon helemaal weggetrokken. Het is gewoon niet meer zichtbaar. Veel dingen zijn letterlijk digitaal geworden. Dus er is zoveel aan de hand. En tegelijkertijd is het zeg maar best wel een complex, ongrijpbaar iets. Waardoor ik denk dat veel mensen er ook te weinig bewust van zijn. Dat we dat in Nederland echt niet op de orde meer hebben. Ja, en dat kan wel echt een glijdende schaal zijn. Dus ik hoop dat mensen daar meer alert op gaan zijn. En zich voor gaan uitspreken.
Nou is dat natuurlijk, dat is waar. Alleen aan de andere kant zie je tegelijkertijd. Dat de reactie op al die onvrede is best interessant eigenlijk. Hè? Want vroeger was het natuurlijk zo dat je had de PVV, daarna hebben we Forum gehad. Dus echt die extreemrechtse flanken eigenlijk die op zijn gekomen. En bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen hebben we bijvoorbeeld eerst iets anders gezien. We kunnen het heel lang over de boerenburgerbeweging hebben. Of de boer- en burgerbeweging is volgens mij. Of de boerenburgerbeweging, whatever. BBB van Caroline van der Plas. Maar het is niet een extreemrechtse partij in dezelfde schaal als de PVV en Forum. Ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn. En is dat wantrouwen en de boosheid heeft zich dan weer gekanaliseerd. Nu zien we hetzelfde gebeuren bij Pieter Omtzigt en zijn nieuw sociaal contract. Waarom lukt het ook nu GroenLinks PvdA? Staat er goed voor in de peilingen, maar toch niet. Het heeft geen 20 zetels voorsprong op de nummer 2. Dus hoe kijken jullie daarnaar?
Een direct antwoord heb ik daar eigenlijk niet op. Een belangrijk deel van hiervan toch ook wel is dat links ook ja, tot op zekere hoogte ook wel heeft meegewerkt aan ook de afbraak van een aantal van deze sociale voorzieningen waar ik het ook net over had. Ik denk dat dat een rol speelt. En wat ik net zei, ik vind het grote vraagstuk van deze tijd dat links een antwoord formuleert op die vraag. En als je kijkt naar de jaren 60, 70 en 80, dan zie je dat de PvdA echt op enorme zetelaantallen staat. 30, 40, 50 zetels. Dat is nu ondenkbaar.
Dat is een goede brug naar Sabine.
Ja, ik ben eerlijk gezegd ook niet heel erg onder de indruk van hoe goed PvdA en GroenLinks nu in de peilingen doen. Hè? Want even flashback naar toen ik voorzitter van Dwars was en daarmee begon. Toen, nou ja, dat een half jaar daarvoor stond GroenLinks op iets van 18 zetels in de peilingen. En PvdA 15. Dus dan zitten ze samen al boven de 30 zetels. En nu, zeg maar, ten opzichte van het zetelaantal nu is dit natuurlijk wel een vooruitgang. Maar het is echt niet het potentieel dat ze eerst meer lieten zien afzonderlijk. En waar ik denk, ja, wat ik denk echt twee dingen. Wat de aantrekkingskracht is van een BBB, is dat mensen die snakken gewoon naar een alternatief op het beleid van de VVD en de afgelopen 20 jaar van rechts. En dat alternatief is of links of nog rechtser, zeg maar. En ik denk wat de Wilders van de wereld en de Carolines van de wereld goed doen, is dat zij in ieder geval de schijn hebben dat ze dat zij dat alternatief vertegenwoordigen. En links, of in ieder geval GroenLinks en PvdA, wat mij betreft te weinig een wereld schetsen van, hey, dit is het alternatief dat wij te bieden hebben. Juist ook met, en dat komt bij eigenlijk mijn tweede punt, dat ze te erg focussen op meeregeren. En om mee te regeren moet je jezelf in ieder geval regeerbaar vormen, zodat een VVD met jou zou kunnen onderhandelen. En dat is eigenlijk wat in 2021 zagen gebeuren en dat is wat we nu weer zien gebeuren. En dat vind ik altijd wel frappant, want we hebben gewoon na de drie keer dat GroenLinks flinke zetelverlies heeft geleden, netjes geëvalueerd hoe dat mogelijk zou kunnen komen. En iedere keer kwam eruit, hey, die focus op macht en strategie in plaats van waarde, inhoud en ja, dat een van de oorzaken was waarom mensen niet overtuigd raakten. Dus ik denk dat het zeg maar een beetje averechts werkt van als je groot wil worden, dan in plaats van alles maar insteken op hoe komen we over op een potentiële regeringspartij, zou je veel meer moeten zitten op die principes en die waarden.
Maar het is wel fascinerend, want je zegt voor een deel ook, hè, dus mensen zoeken een alternatief voor bij de BNP, bij Wilders. Maar wie ook heel erg hoog staat in de peiling is natuurlijk Pieter Omtzigt met zijn partij, die nog geen verkiezingsprogramma heeft. Dus het is helemaal op hem als persoon. Maar hij, de persoon Pieter Omtzigt, zit al bijna 20 jaar in de Tweede Kamer, was Kamerlid voor het CDA in Rutte 1... in Rutte 3, Rutte 4 voor een deel. Hè, toen is hij uiteindelijk natuurlijk afgescheiden. Dus niemand zou meer symbool moeten staan voor de oude politiek en eigenlijk de afgelopen periode. En toch zien mensen in hem blijkbaar een alternatief voor hoe het nu gaat.
Ik denk dat ja, maar dat is ook omdat Omtzigt wel de schijn of de perceptie heeft van een alternatief zijn. Want hij was toch een beetje de underdog tegen het kabinet van Rutte. Die tweestrijd die je daarin ziet, dat heeft hem gewoon populair gemaakt. En ik denk dat dat eerlijk gezegd ook bij D66 en Kaag in 2021 was. Zij had eerlijk, ja, sorry dat ik het zeg, maar ze had gewoon echt precies niks nieuws te melden. Ze was echt totaal geen alternatief. Maar ze riep wel de hele tijd nieuw leiderschap, nieuw leiderschap, nieuw leiderschap. En mensen dachten gewoon van ja, ik wil inderdaad nieuw leiderschap, ik wil iets nieuws. En dat dat verder een lege huls was, dat maakt voor veel mensen niet uit. Ja, dus eigenlijk, misschien moet je inderdaad niet per se een alternatief hebben, maar in ieder geval de schijn wekken dat je die wel hebt. En dat mis ik nog een beetje bij GroenLinks en PvdA.
Maar tegen wie zou je dan willen dat Timmermans in dit geval natuurlijk ook Esma Lalla eigenlijk tot hun grote antagonist maken in deze campagne? Want als je iemand hebt tegen wie je moet afzetten, voor wie je een alternatief in ieder geval moet lijken, is dat dan de VVD? Is het dan de BBB? Is het Omtzigt?
Dat is voor mij echt absoluut de VVD. Ik denk als er iets is wat duidelijk moet worden deze campagne, is dat, dat het maar eens afgelopen moet zijn met de regeerperiode van de VVD. Want ze hebben 12 jaar lang zijn ze aan de macht geweest en ze hebben systematisch op elk beleidsterrein hebben ze de overheidsinbreng afgebroken en daarmee ook gewoon afbraak gedaan aan het welzijn van een hele hoop mensen. Ja, de premier is nu ook afgetreden van de VVD. Het zou voor mij heel raar zijn als zij nog terugkomen in een komend kabinet. Ik denk ook echt dat GroenLinks-PvdA heel erg duidelijk moet maken dat wij staan voor fundamenteel andere keuzes dan die er de afgelopen 12 jaar gemaakt zijn. Juist ook om inderdaad gebruik te maken van de terechte onvrede die er heerst in de samenleving.
Ja. En ik denk ook dat, ik weet dat er bij GroenLinks in ieder geval altijd best wel terughoudendheid was om het op een persoon te spelen, zoals op Rutte of op, nou ja, gewoon de VVD is kut, is zeg maar niet genoeg. Ook omdat veel mensen die willen toch positiviteit horen, is dan de analyse. Maar ik denk dat het ook niet per se gericht hoeft zijn aan letterlijk de VVD, maar wel tegen alles wat de VVD representeert. Want VVD die staat voor de huisjesmelkers, voor de grote bedrijven, eigenlijk alles wat niet voor de people is, zeg maar, voor de mensen in Nederland. En ik denk dat je daar echt wel tegen kan afzetten. Dat zijn de boemannen, maar dat zijn wel de boemannen die de VVD faciliteert. Ten koste van de rest van Nederland.
Wat altijd leuk is om mee af te sluiten, is natuurlijk een voorspelling. dus laten we zeggen de top 3. Nou, dat is te makkelijk eigenlijk, hè? We moeten eigenlijk een top 5 doen, want ja, top 5 grootste partijen. En dan doen we even niet hoeveel zetels. Dat kan nog alle kanten op. We wensen jullie natuurlijk alle goeds. Maar een top 5, wat jullie denken.
Voor links PvdA denk ik, nieuw sociaal contract. VVD, BBB. Nu blijft het dan nog wel in PVV, denk ik.
Toch een vrij rechts lijstje als je het zo opnoemt.
Ja, het is niet de lijst die ik hoop over.
Oké.
Ik zou links een absolute meerderheid hebben in Nederland. Maar,
ja, precies. Ja, het kan natuurlijk dat op 1 PvdA GroenLinks met 80 zetels. En dan heb je nog steeds die andere 4 nodig voor de rest van de top 5. Maar
exact. Yes.
Mijn voorspelling. Ik sluit me redelijk aan bij Rick's en lijstje. Maar het is ook een voorspelling die ik een beetje vrees. Want ik denk echt wel dat GroenLinks en PvdA relatief groot gaan worden en mogen meespelen met de andere grote spelers. Maar wat als we straks in een kabinet Yesilgus 1 komen te zitten? Ja, dat is echt... It haunts me at night, zeg maar. Wat gaan we dan doen? Ik denk dat het allerinteressantste, als dan toch nog even terugkomt die fusie, het allerinteressantste voor dit hele samenwerksproject gaat aan de formatietafel zijn. Want ook al hebben we een verkiezingsprogramma uit onderhandeld, zijn we het op standpunten helemaal eens. Maar GroenLinks en PvdA denk ik het meest in verschillen is, wat zijn je prioriteiten? Wat is je focus en je stip op je horizon? En dus wat ga je inleveren aan de formatietafel? Dat wordt denk ik heel spannend. En zeker omdat we hoogstwaarschijnlijk met rechts en rechtser aan tafel moeten gaan zitten. Dus ja, dat ik hou mijn hart vast.
Maar jij denkt dus VVD op 1? Als ik je goed begrijp? Of?
Ik heb echt geen idee wie van, zeg maar, wat heb je, BBB, VVD, nou ja, Omtzigt misschien nog zelfs. Nou, ik weet het niet, denk ik echt niet. En GroenLinks, PvdA, wie dan uiteindelijk het allergrootst wordt en wie dan het voortouw mag nemen in de formatie. Het zou chill zijn als dat wel GroenLinks, PvdA is, 100%. Ja, ik denk dat het er zo om gaat spannen en dan kan het echt naar links of naar rechts vallen, letterlijk. Mm-hmm. Dus dat maakt deze verkiezing ook wel echt super belangrijk. Oh, ik ben nu echt bij dooi voor GroenLinks en PvdA aan het houden hier, hè?
Ja, precies. Ja, je ziet gewoon de lijst die Rick net opnoemt. Je zag inderdaad bij jou gewoon de angst.
Ja, en laat ik daar ook wel aan toevoegen dat, nou ja, op het moment dat dit verkiezingsuitslag er inderdaad komt, is het natuurlijk van wezenlijk belang dat GroenLinks-PvdA ook progressieve en linkse partijen meenemen in de formatie, ook om juist om dat gebalanceerd te houden. En om inderdaad voor te zorgen dat er niet te veel uitgeruild wordt. Dat zou ontzettend jammer zijn.
En met die waarschuwende woorden van zeker niet de illegitieme zoon van Frans Timmermans zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk tot de volgende keer.